We gaan een serie beginnen. En ik begin die serie even met een inleiding. Dan zal Martin de volgende week ook wel op inhaken. En dat pakken we wel even op. En dat gaat vrij lang duren. Is ook niet zo erg, want het is geen serie die je in 5 punten kan oppakken. Ik denk dat je daar wel een jaar mee zou kunnen vullen. Maar eigenlijk begint de vraag met... Wie is God? Wie is God? En zeker vanuit mijn werk bij de Evangelische Omroep, waar we via het internet mensen willen bereiken, wordt die vraag vaak in evangelisatie weer niet gesteld. En je krijgt vaak vragen van, ik zal jou vertellen wie God is. Maar nou is van de vraag gericht de kant uit van, wie is God eigenlijk? En in alle religies, inclusief een goed evangelisch religie, theologie, blijft God ook een mysterie. En dat zal iedere godsdienst toegeven. Het meest enge vind ik altijd als God geen mysterie meer is. Als mensen zo zeker weten wie God is, dat ze God in hun broekzak hebben met alle gevolgen van dien. Van God is zoals ik vind dat hij zijn moet, is een levensgevaarlijke punt. Hoe langer ik met God wandel, hoe groter mysterie die voor me wordt. En hoe langer ik met hem wandel, hoe vertrouwder ik met hem omga. En die twee gaan hand in hand. En dat kan alleen maar bij God. Ik zou kunnen zeggen, Joke ken ik als mijn broekzak. Maar dat is ook de eindigheid van een mens. Ik heb meer dan dat als zij mij kent als een broekzak dan ik haar. Voor mij blijft het dan wel eens een mysterie, weet je wel. Maar bij God is dat wel zo. Wie is God nu eigenlijk? En waar begin je dan? Want als schepper stijgt God ver boven de mensheid uit. Het is onmogelijk voor ons als mens om God volledig te kunnen begrijpen, zijn diepte te kunnen doorgronden. Dat is onmogelijk. Het boek Job vind ik daar erg mooi in. De discussie die God met Job heeft, waar wij vaak denken dat dat een boos gesprek is. Dat is helemaal niet waar. Als Job roept tot God, mijn rechtvaardigheid is groter dan de uwe, dan zegt hij nogal wat. En dan zegt God, oh ja joh. Job, laten we eens praten. Hoe maak jij krokodillen? Hoe doe je dat? En dan begint Job ineens te zeggen van oeps, weet je wel, ik meet me met een iets grotere grootheid. En dan zegt hij aan het eind van vroeger heb ik u leren kennen via woorden van anderen. Vroeger kende ik u alleen maar van horen zeggen, maar nu hebben mijn ogen u aanschouwd. Er is een ontmoeting geweest. Maar geen antwoord van, en wie is die nou? Dat blijft natuurlijk iets. Dat betekent dat we altijd een honger hebben naar God. En nou het mooie is, God zegt niet, ik vind het leuk om een mysterie voor jou te blijven. Lekker, hè? Zoek het maar uit. Ga maar allerlei rituelen doen. Trapjes opklimmen, bloemen brengen, offers brengen, gebeden doen. Noem de hele reuter met uit maar op die je in godsdienst kan vinden. Dat maken wij ervan. Als je nou maar veel dat doet, dan komt God wel bij je. God zegt, ik wil me laten kennen, ik kom naar jullie toe. Nou, daar willen we wat meer nadruk aan leggen. Want als je niet oppast, zeg je van, hoe kan je nou God leren kennen? En ik heb een paar dingen opgeschreven. Hoe? Door jouw ervaringen? Is dat door inzichten? Is dat door boeken? Of door een heilig boek? Is het door menselijke inspanning, zoals gebed, meditatie of kastijding? Al die dingen komen in alle religies voor. En ook bij christenen. Heel vaak zie je dat mensen zeggen, nou, de Bijbel. Er zijn christelijke stromingen waar de Bijbel de plek van God of van Jezus zelfs inneemt. Daar wordt de Bijbel het instrument. Wie is God? En hoe ga je daar nou mee om? God wil zichzelf laten kennen. En de manier waarop hij dat doet, is dat hij zelf naar ons toe komt en een van ons wordt. Hij zegt dus niet, jij, schepsel, moet maar op mijn niveau zien te komen van schepper. Het grote mysterie. Nee, het grote mysterie zegt, ik wil me laten kennen op jouw niveau. Dus ik kom op jouw niveau met je praten. En ik word een van jullie. En dat noemen we Jezus, het vlees geworden woord. En Jezus is dus de incarnatie of het vlees geworden woord van God, is God, om te laten zien wie God is. Vader, ik heb een u geopenbaard. Ik heb hem laten zien wie u bent. En dat is een kernachtig iets. Dus als Jezus God is, als het goed is moet hij dat doen. Sorry. Kun je me even helpen? Nog een keer proberen. Oh ja, wie is God? Hij doet het, hè? Nee. Wat is er aan de hand? Ja. Johannes 1, vers 1 tot en met 5 zegt het heel mooi. En ik geef er even wat ruim aandacht aan. Dat het tweede gedeelte kennen jullie wel, maar daar gaan we dan wel sneller doorheen. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is er geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. Het licht van schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Dat is de herziene Statenvertaling. En die pak ik omdat daar het woord staat begrepen. Dat is behoorlijk correct vertaald. Je kan het net zo goed ook vertalen, heeft het niet overwonnen. Die twee woorden zitten dicht bij elkaar. Dus beide vertalingen zijn goed. Maar dit is wel mooi, dat er eigenlijk staat God die mens wordt. Hè? Het woord was bij God en het woord is onder ons gekomen, is vlees geworden, is Jezus geworden. En de mens heeft het niet gezien. Heeft het gewoon niet gezien. Nou, daar kan ik enorm over uitweiden, dat Adam weer in de bosjes zit en dat soort dingen. Daar hebben we het wel eens eerder over gehad. Maar dat moet je wel vastpakken. Dan staat er in Johannes 1, vers 18, een eentje verder. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. Dus wij kunnen God leren kennen door naar Jezus te kijken. En dan niet Jezus alleen maar aan het kruis. Dat begint vanaf de geboorte, zijn levenswandel. Dat is voor ons God. Nou, daar wil ik even dat je weet, ben je het daarmee eens of ben je het er niet mee eens? Pakken we dat. Grote stilte, maar dat geeft niet. Snappen we dat? God die mens wordt, en dat bedoel ik niet moeilijk. Maar God die zegt van, als je mij wil leren kennen, word ik één van jullie, ga ik naast jullie staan en dan kan je zien wie ik ben. Dat is niet zo moeilijk, toch? Maar als dat waar is, is dat ook de kern van het evangelie. Ben je me eens? Een van de bekeringen die ik 2-3 jaar geleden gemaakt heb, en ik noem dat een bekering, is dat ik gestopt ben met de Bijbel in een chronologische volgorde te zien. Dat het begint bij Genesis en eindigt bij Openbaring. Ja, het boek wel. Maar als het gaat om God kennen, begint het bij Jezus. Snap ik de evangelieën en lees ik vanuit dat beeld, ga ik het Oude Testament lezen. En zie ik dat er in het Oude Testament grote hiaten zitten van het begrijpen van God. Dat de duisternis het niet begrepen heeft. En vanuit het evangelie lees ik Paulus en schaar ik me aan die kant van dat hij dat volkomen begreep. En dat je dus teksten van Paulus ook in die context moet lezen. En dat zie je ook wel bij Paulus, maar die schrijft zo verrekte moeilijk dat wij daar één zinnetje uithalen en daar een hele theologie over bouwen. En maar bijna alle brieven die hij begint, begint hij eerst met wie je bent in Christus. En vanuit zijn liefde in Christus zegt hij, man en vrouw houden van elkaar en dat soort dingen. En niet van, dat is de wet. Nou, ik hoop dat ik dat mag overbrengen in mijn laatste jaren. Hier ga ik voor leven. Dit is de boodschap. Je begint bij Jezus. In alle discussies die je hebt, met welke religie dan ook. Ik vind dat je altijd de dialoog aan moet gaan, ook met andere kerken. Maar Jezus is bij mij het breekpunt. Hij is of God of niet. Er zit weinig tussen. En hij is dus het centrum. En dus wat hij zegt is de kern. De rest mag je van mij over debatteren. Dus wat zegt Jezus over homoseksualiteit? Nou, helemaal niks. Dan zeg ik er ook helemaal niks over. Heb je hem? Wat zegt Jezus over de manier van dopen? Helemaal niks. Dus ik zeg er ook helemaal niks meer over. Ik heb wel mijn meningen. Maar ben wel voorzichtig. Want mijn God zegt er niks over. pak je hem. Dus als je een probleem hebt in je leven waar je een standpunt over moet denken in te nemen, wat ik wel heel eng vind, dan kijk je in je Bijbel en zeg je, wat zegt Jezus hierover? En je hoeft maar 4 boekjes door te lezen. En als je dan niks tegenkomt, dan zeg je, misschien moet ik er ook maar niks over zeggen. Dat zou je een stuk wijzer maken. Als dit waar is, dat Jezus ons God doet leren kennen, dan moet je 1 ding ook onthouden. Even kijken, waar ben ik? Dat moet hier ergens staan, maar ik zie het niet. In het Oude Testament is er niemand die God Vader noemde. Niemand. De profeten en David, die komen wel dichtbij en die zeggen hooguit van, u bent als een vader, als een vader. Maar je vindt geen gebed in het Oude Testament wat begint met mijn God, mijn vader bijvoorbeeld. Dus het is niet zo vreemd dat de discipelen tegen Jezus zeiden, leer ons bidden. En dat Jezus zegt, als je nu bidt, dan begin je als volgt. Onze Vader die in de hemel is. Heel opmerkelijk is ook dat Jezus leert onze Vader. Je kan ook het beeld van God niet loskoppelen van kinderen zijn. Je familie. God denkt nooit individueel. Ik hoop dat je dat pakt. Wij wel. Wij maken er allemaal hele individualistische dingen van. Ik dank dat u houdt van mij en ik en daar gaan we weer. Terwijl God meer denkt in ons. Kijken of ik goed zit. Nou ja. Als Jezus de Vader openbaart, dan is dus alles waar Jezus over de Vader praat, de kern van het evangelie. En dat maakt voor mij Lucas 15 weer opnieuw. Dit is het hart van het evangelie. Helaas noemen de mensen dat meestal de gelijkenis van de verloren zoon. Maar dat is de gelijkenis niet. De gelijkenis is de gelijkenis van de wachtende vader. Een vader die wacht en er zitten 2 zonen in. Vandaag hebben we het over de een, volgende week hebben we het over de ander. Ik heb die gelijkenis laten vertalen vanuit The Message van Eugene Peterson. Hele mooie vertaling. En ik heb hem hier neergezet en ik wil van daaruit onderwijs geven, ook al is het een paar frasen. Het is niet zozeer iets wat we vaak doen, maar het is leuk om niet in die... Hebben jullie dat ook wel eens? Dan lees je iets voor de zoveelste keer en je leest gewoon over dingen heen omdat je het gewend bent. En als je dan in andere woorden leest, dan zeg je, hé, dat is opmerkelijk, had ik zo nooit gezegd. En dan kijk je terug in je Bijbel en zeg je, ja, het staat er ook wel. Dus laten we het eens gaan lezen. En dan pakken we de wachtende vader op. En let op, de komende weken gaan we vaak de vraag stellen, midden in de preek, wat zegt dat nou over God voor jou? En je mag van mij reageren, dat vind ik helemaal niet erg. Maar de bedoeling met die vraag steeds is van, denk nou even na. Weet je, wat zegt het over God? Wij zijn zo egocentrisch dat we altijd denken, wat is het voor mij? Of niet? Zal ik je wat vertellen? 99,9% van de mensen die hier zitten, zitten hier omdat er wat voor hun is. En in dat wat voor ons is, zit ook wel iets. En we komen samen om God te eren. Want dat hoort gezegd te worden. Maar als we naar huis gaan, dan zeggen we als een goede dienst. En dat is compleet subjectief naar wat we zelf beleven, toch of niet? Nou, dat is gewoon ons mens zijn. En ik zeg 99,1%. Er is er altijd wel eentje die zegt, nee hoor, ik ben zo heilig, dat ken ik niet. Ja. En die mag gewoon een andere gemeente beginnen of zo. Zullen we maar eens gaan lezen? Lucas 15. Toen zei hij, dat is Jezus, er was eens een man die 2 zonen had. De jongste zei tegen zijn vader, vader, geef mij nu alle deel van ons bezit dat mij toekomt. Hij eist zijn erfenis op. Dus de vader verdeelde het vermogen onder hen. Het duurde niet lang of de jongste zoon pakte al zijn spullen en vertrok naar een ver land. Daar joeg hij in een woest en bandeloos leven alles erdoor wat hij had. Nadat hij al zijn geld had opgemaakt, kwam er een zware hongersnood in dat land. En hij had niets meer te eten. Hij zocht contact met een van de inwoners. die hem naar een veld stuurde om op de varkens te passen. Dan moet je dat wel even goed. Op varkens passen in het Jodendom, dat was wel het afschuwelijkste wat je doen kon. Je vreet ze niet, die dingen, dus onrein tot hier. Hij had zo'n honger dat hij zijn maag zou willen vullen met de peulen die voor de varkens waren. Maar niemand gaf hem er iets van. Daardoor kwam hij bij zijn positieve en zei: de landarbeiders van mijn vader krijgen allemaal 3 keer per dag te eten. En ik ga hier dood van de honger. Ik keer terug naar mijn vader en ik zal tegen hem zeggen: vader, ik heb gezondigd tegen God en ik heb gezondigd tegen u. Ik ben het niet waard uw zoon genoemd te worden. Neem mij aan als een landarbeider. En hij ging meteen op weg naar het huis van zijn vader. Toen hij nog een heel eind weg was, zag zijn vader hem aankomen. Met bonzend hart rende de man hem tegemoet, omhelsde hem en kuste hem. De zoon begon te zeggen: vader, ik heb gezondigd tegen God en ik heb gezondigd tegen u. Ik ben het niet waard ooit nog uw zoon genoemd te worden. Maar de vader luisterde niet. Hij riep zijn knechten: snel, breng schone kleren en trek hem die aan. Schuif de familiering aan zijn vinger en doe sandalen aan zijn voeten. Haal een kalf dat met graan is vet gemest en braad het. Laten we een feestmaal gaan houden. Laten we blij zijn. Mijn zoon is hier. Hij was als dood opgegeven, maar hij leeft. Hij was vermist, maar is teruggevonden. En ze begonnen aan een vrolijk feest. Prachtig verhaal natuurlijk. Het verhaal gaat nog wat verder, maar dat komt volgende week. En hartstikke leuk om dat eens uit een paraphrase te halen. Wat ik ga doen is, ik ga gewoon stuk voor stuk doorhalen. En dan pakken we het op in de context zoals we dat willen doen vandaag. Beginnen we aan het begin. Toen zei hij: er was eens een man die 2 zonen had. De jongste zei tegen zijn vader: geef mij nu al het deel van ons bezit dat mij toekomt. Dus de vader verdeelde het vermogen onder hen. Heel opmerkelijk. Wat een raar verhaal. Dat is heftig. Een zoon die zegt: pa, ik heb geen zin om te wachten tot je doodgaat. Maar geef me nu alvast de helft van die erfenis. Even voorstellen, er zitten hier genoeg die kinderen hebben. Wat een pijn is dat geweest. En dan staat er die kleine lettertjes: dus de vader deed het. Mijn vraag is: wat zegt dat nou over God tegen jou? Daar moet je even over nadenken. Wat zegt dat over God? Een vader die toestaat dat een kind zijn erfenis opeist. En houd dat eens even bij de relatie. Zou God dat ook bij jou doen? En bij mij? Als ik iets opeis van God? Ik denk van wel. Dus stel dat ik van God dingen eis die me ook wel toekomen. Specifieke gaven. Posities. Dingen die God je ook wel wil geven. Want het hoort bij zijn koninkrijk. Zou je die kunnen krijgen zonder dat je in echte goede relatie met God leeft? Ik denk van wel. De vraag is dan ook wel: ga je ermee doen? Mijn geestelijke vader Jack Heaven, die ik eerder noemde, en ik kan het nu wel zeggen, die is een keer naar Benny Hinn gegaan. En die zei: Benny Hinn, fijn dat je een gave van de Heer hebt. Enorm veel krachten, mooie tekenen en wonderen. Maar is dit ook de manier waarop God wil dat je ze toepast? Moet dat met een Rolex? Moet je met je jasje zwaaien? Hoort dat er allemaal bij met God wil? Toen had hij nog heel raar. En de man heeft zich toen een stukje bekeerd. Gaat het om Jezus? Gaat het om de Vader? Of gaat het om mij? Wat doe ik met mijn gave van leraarschap als ik voor de gemeente sta? Iedere week vraag ik altijd aan Joke, hoe was het? Wat vond je ervan? Mannen eigen natuurlijk. En als ze zegt, moh, heb ik een pestzondag. En als Feyenoord dan ook nog verlies, is de zondag helemaal kapot. Dus ik heb hele zware jaren achter de rug. Maar zo eigen. Ik ben door de Heer 2 of 3 keer gecorrigeerd van Henk. En ik wil dat je mij eens een keer vraagt. Wat vond ik ervan? Hoe zit dat? Maar die zat dus zo stil, hè? Snap je? Wat hoor je daar nou van? Uit dat eerste stukje haal ik. God wil een relatie die gebaseerd is op complete overgave aan elkaar in liefde. God wil een relatie die bijna gelijkwaardig is, zou je zeggen. God wil een relatie dat als jij zegt van, ik wil zelf, dat hij zegt, ga maar, doe maar. Dat is heel eng. Want een God die controle over je houdt, is een stuk makkelijker. Die tikt op je vingers, maar dan word je een gedresseerd dier. Jij en ik leven dus in de volkomen vrijheid om nu, midden in een preek, of morgen, gewoon jouw deel op de ijscenter aan doen wat je zin in hebt. Om God even een uur of 2 uur of een hele dag even uit je leven te bannen. Dat voel je, toch? En mijn vraag is, wat voor beeld van God past daarbij? Want het enige beeld wat daarbij past is, die houdt dus echt van me. Zoveel dat hij me zelfs niet in controle wil hebben. Kan je over nadenken. Daar joeg hij een woest en bandeloos leven, alles erdoor wat hij had. Nou, nadat hij het allemaal had opgemaakt, varkens, had hij zo'n honger. En dan staat er, daardoor kwam hij bij zijn positieve en zei, ik kom steeds meer tot ontdekking en dat is een probleem van de westerse kerk. Want de kerk in Afrika, in arme landen, dat groeit allemaal veel harder. Tenzij jij inzicht hebt in je eigen ellende, geef ik heel weinig voor je bekering. Heel weinig. Nederlands christendom, westers christendom is super, super oppervlakkig. Dat heeft te maken met onze rijkdom en ons gebrek aan inzicht in hoe arm en blind en dom we eigenlijk zijn. En laten we eerlijk zijn, dat is ook zo. Ik hoef 's morgens echt niet de ijskast open te doen en te zeggen, oeps, er is niks en we hebben geen geld. En de meesten van ons zitten wat dat betreft heel goed. En natuurlijk bedanken we de Heer. Maar hoe die afhankelijkheid nou precies is, weet ik niet. Maar hou er rekening mee dat als je morgen niks in je koelkast had staan, dat we dan echt wel anders zouden bidden, of niet? Ik ga een stapje verder. Het is dus niet zo erg als de nood in je leven is. Want dan breng je dichter bij God. En hoe meer bewust je bent van je eigen zonde, hoe dieper je relatie met de Heer kan worden. Kan worden, zeg ik dan. Hoe minder je bewust bent van je eigen zonde, hoe oppervlakkig ook je relatie met de Heer zal zijn. Dus dingen die in je leven meemaken, maakt, kan zijn dat je daardoor bij je positieve komt. Ik weet niet of het een vuilnisbak is, maar dat is de moderne verloren zoon. Ik heb ook nog wat anders ontdekt. Het is onstelbaar hoe iemand verblind in zijn eigen armoede kan zijn. Joke en ik kijken graag naar dokter Phil. En omdat die man ontiegelijk wijs is in zijn pastorale aanpak. Daar zit natuurlijk meer achter. Maar laatst zaten we te kijken en er was een man die had twee en die was getrouwd met één en die had ook nog een driehoeksvouding met een derde. En die zaten met elkaar en ze waren ook nog vrienden met elkaar. En je zit met elkaar te kijken van, dit kan toch niet? En ze meen het ook. Ja, toen is hij met haar naar bed gegaan en toen hebben we toch met elkaar gesproken. En toen ben ik bij haar op visite gegaan. Dus je ziet dokter Phil zeggen, dus zij ging met je man naar bed en toen ben jij naar haar gegaan om erover te praten. En ja, ik zou een geweer meegenomen hebben of een knuppel, maar ik weet het niet. Maar rare dingen. Hoe verblind kan je zijn in je eigen duisternis? Nou, als dat voor dat stomme stelletje geldt bij dokter Phil, geldt dat ook voor mij. Want je eigen duisternis zie je nooit. En de goede vraag is, waar kom jij op plekken waar dat wel tegen je gezegd mag worden? Dat is een hele goede vraag. En er zijn weinig die vanmorgen zeiden, Heer, ik ga weer naar de dienst. Wilt u de duisternis in mijn leven openbaren? Graag. Dan zal ik je wat zeggen. Dat zou een hele goede zaak zijn. Doe het maar. Want als de Heer duisternis in je leven openbaart, als je hem verder kijkt, hoe hij je dan ontvangt, is heel goed. En ja, maar er zit in mijn leven geen duisternis. Dat heet trots, hè? Let op wat er dan staat. En hij zei, de landarbeiders van mijn vader krijgen allemaal 3 keer per dag te eten. En ik ga je dood van de honger. Ik keer terug naar mijn vader en ik zal tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen God en ik heb gezondigd tegen u. Ik ben het niet waard om uw zoon genoemd te worden. Neem mij aan als een landarbeider. En hij ging meteen op weg naar het huis van zijn vader. Tot lange tijd heb ik altijd gepreekt en toen kwam hij tot inzicht, toen kwam hij tot bekering. Toen kwam hij bij zijn positieve, staat hier. Maar ik heb een goede vraag aan jullie. Hoe oprecht was zijn bekering eigenlijk? Of was het een beetje berekenend? Nogal, hè? Heel berekenend. Wacht eens even. Als ik naar mijn vader ga, krijg ik 3 keer per dag te eten. Ja, dat kan ik niet echt. Als ik bij hem thuis kom, moet ik wel wat zeggen. Nou ja, ik ben natuurlijk fout geweest. Ik zal zeggen, ik heb gezondigd tegen God en tegen u. En als die me dan landarbeider maakt, heb ik 3 keer per dag te eten. Ik heb beter dan u. Je kan ook zeggen, nee hoor, hij zag het helemaal zitten. Hij was hartstikke fout. Ik denk dat het ergens tussenin zit. Zoals mijn bekering ook ergens tussenin zat en die van jou ook. Met andere woorden, niemand komt 100% zuiver tot bekering. Haal dat fabeltje ook van je eigen leven weg. Het is Gods Heilige Geest die jou en mij overtuigt van onze zonde. En Gods Heilige Geest is heel wijs, die laat je wel eens de voor- en de nadelen zien. En je komt op weg. De echte bekering komt pas wanneer je Gods vaderliefde ontdekt. En ziet, poeh, ontvangt hij me zo. Want die knul zich niet. Ik ben hartstikke fout. Ik ga terug naar mijn vader, want die houdt van me. Hij zegt, nee, daar heb ik beter te eten, dit en dat. En let op wat er dan gebeurt. Toen hij nog een heel eind weg was, zag zijn vader hem aankomen. Met bonzend hart rende de man hem tegemoet, omhelsde hem en kuste hem. In de omhelzing begint de echte bekering. Alles ervoor is onze stappen. Wij zeggen ook, ik heb me bekeerd. Iedere keer als ik de vaderliefde van God weer ontdek in mijn leven, kom ik ook tot ontdekking wat een enorme sukkel ik toch weer geweest ben op de gebieden waar ik hem niet vertrouwde. En dat is regelmatig. En dat geldt voor jullie ook. Niemand is zover dat hij God zo goed kent. Iedere keer weer als ik onder de indruk kom van hoe diep God mij lief heeft, zie ik waar ik hem eigenlijk niet vertrouw in mijn leven. Waar ik het zelf wil doen. Nou, dat heet allemaal zonde. En ik sta iedere keer weer versteld dat die vrijheid er is. En dat hij me nog steeds ontvangt. Nou, let op wat er bij de vader gezegd wordt. De vader ziet hem van verre komen. Oude vertaling. Dus hier staat een heel eind weg. De vader komt hem tegemoet. Met een bonzend hart. Van wauw, mijn zoon. Hij omhelst hem en hij kust hem. Een paar goede vragen. Wat zegt dat over God voor jou, voor ons? Wat voor beeld van God krijg je nu? Vader ziet je al van verre. Hij rent naar je toe met een bonzend hart van: hey, ik wil jou. Hij omhelst je en hij kust je. Wanneer was het voor het laatst dat je in de armen van God de Vader lag? Wanneer heb je voor het laatst zijn kus gevoeld? Ligt dat aan hem? Ligt dat aan jou? Hij rent wel. Hij komt wel. Volgende week heeft Martin de taak de oudste zoon te benoemen. Ik weet niet hoe lang jullie kunnen leven zonder de omhelzing van God. En ik weet wat, dan kom je op een heel emotioneel en subjectief vlak. Ik krijg steeds minder behoefte daarin de steun van muziek en liederen, die toch al vaak teksten hebben die waardeloos zijn. De laatste keer dat ik de omhelzing van God voelde was vorige week. Ik liep met die domme knie. En ik was in gebed met God over een probleem. Van hoe moet dat nou? Hoe loopt dit af? En ik reed op weg naar huis. En met alle zorgen die je dan soms hebt. Die ieder mens heeft. Gewoon de normale zorgen van het leven. En ik was aan het bidden. En de zon scheen ineens door twee wolken heen. En die trokken open. En dat is altijd dat hele stuk van Utrecht tot en met Gouda. Daar kijk je zo tegen die zon in. De meeste mensen vinden het afschuwelijk. Ik vind het heerlijk. Zoals 's morgens heb je het precies andersom. Zie ik de zon opgaan. En dat is voor mij de aanleiding tot aanbidding. En ineens zag ik dat licht. En dan ga ik 80 rijden. 90 achter een vrachtwagen, een beetje verder weg, ook wel overheen. Die vrachtwagen wil ik niet zien, wil die lucht zien. En in wat ik zag, voel ik dan de geborgenheid van God. En ik vind geborgenheid, ik hoop dat jullie dat mogen meegeven, iets beter dan de omhelzing. Omhelzing is lijfelijk, hè? En dan ineens weet je, ik ben veilig in Gods handen. Hij zorgt voor me. Komt allemaal best goed. Ook als je 70 wordt, Henk. Noem maar op. Al die toestanden waar ik me wel eens mee bezig hou. En dan zie je dat. En dan komen bij mij mijn favoriete liederen gelijk naar boven. Weet je, hoe groot is uw trouw, o Heer. En dan gaat er wel eens een traantje los. Maar dat is heerlijk, alleen in de auto. Bovendien, als je tegenwoordig hardop zit te zingen in je auto, kijkt niemand meer vreemd op, want ze denken dat je een telefoongesprek hebt of zo. Weet je wel? Vroeger deed ik dat ook met een handje in de lucht naar de Heer zwaaien en zo. Dan denk ik, dan is de gek in die auto. Ja. Ja. Wanneer heb jij voor het laatst Gods geborgenheid ervaren? Die je tegemoet komt. En hij komt je tegemoet. Nog wat. De zoon begon te zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen God en ik heb gezondigd tegen u. Ik ben niet waard ooit uw zoon genoemd te worden. Daar wil ik twee dingen over zeggen. Het eerste is, de zoon begon te zeggen. Wij beginnen met onze kant. Heer, ik ben fout geweest. Heer, hoe moet het met dit? Heer, ik heb financiële zorgen. Heer, ik heb zorgen over de kerk die we moeten kopen. Heer, ik heb zorgen over, hoe moet dat nou? Heer, ik heb zorgen over mijn kinderen. Ik heb genoeg. En de vader luisterde niet eens. Dat is de andere kant. Luisterde die niet? Hebben jullie ook wel eens dat je denkt dat je tegen een koperen hemel aanbidt? Vader luistert niet naar dingen die hij helemaal niet zo belangrijk vindt. God is absoluut niet geïnteresseerd in je zonde. God is ook niet zo geïnteresseerd in jouw redenen waarom je tot bekering bent gekomen. Want hij weet ook wel, dat is het allemaal niet. God wil dat je zijn zoon wordt. Zijn dochter wordt. En in de gemeenschap van Vader, Zoon, Heilige Geest en het zoonschap, daar vind jij jouw plek. En je rust en je vrede. En nergens anders. Je vindt niet je vrede in. En toen heb ik me bekeerd en ik heb dat en dat gezegd. En als je dat zegt, nee, dan niet. Maar als je dat zegt, allemaal menselijk. Je vindt je vrede niet van als je bekeerd hebt, gedoopt bent en dan in tongen spreekt, en Heilige Geest hebt ontvangen, dan ben je er. Dan nee, joh. Ik heb genoeg gekken gezien, het hele schaartje hebben ingevuld. En ook mensen in zonde zien vallen. Jij vindt je rust en vrede wanneer je diep, heel diep in je hart weet, ik ben een Rothuizen. Ik ben een kind van God. Ik was gisteren bij de Hakken, hè, dat is dan de familie van mijn moederskant. De Rothuizen, hè. Mijn broers en ik. Een tak in de familie van de Hakken. Hè? En eigenlijk geen Hakken, hè. Zo is dat toch bij families? Ik ben een christen, ik ben een zoon van God. En ik kan me heel gemakkelijk thuis voelen bij andere kinderen van God. Zolang je maar weet dat je een kind van God bent. En daar zit mijn vrede. Maar ik laat me vaak genoeg verleiden van, ja, maar hoe doen ze dit en hoe doen ze dat en hoe zit dit en hoe zit dat? Mijn laatste ervaringen zijn mijn ervaringen met dominee Van der Veer geweest en de Nederlands Zinktreizen, hè? Die rollatorreizen waar jullie het wel eens over hebben. En waar ik wel eens mee geplaagd word dat Henk een nieuw publiek gevonden heeft. Allemaal prima. Maar in beide reizen die ik nu gemaakt heb, heb ik 2 keer echt ook de Heer mogen ontmoeten. Met al die oude liederen die ze zingen, waarvan ik de helft niet ken. Als je dan in een kathedraal zit met 250 man... En die mensen hebben allemaal een rugzakje. Kinderen die de Heer hebben losgelaten, man verloren, vrouw verloren, noem het maar op. Dat is allemaal over de 70. Nou, niet allemaal, maar zo zien ze eruit, laat ik het zo zeggen. En dat gaat zingen en God komt ze tegemoet. Je ziet het voor je ogen gebeuren. Ah, wauw. Wat een geweldige God heb ik. En wat een hoopvolle toekomst voor mij, want ik word ook ouder. Ja, of niet soms? Ja, pas op, weet je. Wij schrijven soms hele bevolkingsgroepen maar even af, want die zijn niet zoals wij. Maar God houdt van ze en hij rent naar ze toe. En hij ontmoet ze. Vader luistert niet naar alles. Zegt ook wat over God. Kijk eens wat hij doet. Dit is wat de Vader wil. Snel, breng schone kleren, trek hem die aan. Schuif een familiering, autoriteit aan zijn vinger. Doe sandaal op, dat hij netjes kan lopen, geen knecht is. Haal een kalf, dat megaan is vet gemest en braad het. We gaan een feestmeel halen. Houden. Hier moet ik even kijken. Wat God wil. Wat God wil is zoonschap. En God doet er alles aan om zoals jij was, te maken zoals je hoort te zijn. Ik kom steeds meer tot ontdekking. Ik heb ontzettend veel jaren gestudeerd, bijbelstudies gedaan, wat de Bijbel zegt over theologie, vooral systematische theologie. Een heleboel van dat soort dingen. Ik heb verrekte veel boeken gelezen. Ik heb natuurlijk bij een uitgever gewerkt. Mijn leven is veranderd toen ik ontdekte dat ik een kind van God was en een zoon van de Vader. Het Vaderhart van God en mijn Vader, wie ben ik, dat boek. Dat is mijn levensbekering. En ik kom steeds weer tot ontdekking. En dat is het waar het om draait. En eigenlijk zou onze theologie en alle andere dingen die doen daaromheen moeten draaien. Het is een groot verschil of je zegt van God is een groot mysterie en God is dit en dat en dat. En je hebt een hele systematische theologie. En dan ergens aan het eind zeggen, En hij is ook nog je vader. Of dat je zegt, nee, God is je vader. En jij mag zijn zoon worden. En daar mag je voortdurend in groeien. En oh ja, God is ook nog almachtig en alomwetend en alomtegenwoordig. Het zijn ook allemaal hele leuke dingen om maar een keer wat over te lezen. En het is heel jammer, echt, dat meen ik. Als ik mijn leven over zou doen en ik mocht hier beginnen, mauw. Je mag best weten, ik loop natuurlijk ook te kijken naar mijn toekomst. Dit is waar ik naartoe wil. Ik wil de rest van mijn leven wijden aan mensen, draait om dat. Dat is wat God wil. Al die andere dingen zijn bijzaak. Als ze je helpen, fijn. Als ze je niet helpen, gauw vergeten. En als je daarin groeit, dan wil hij dat. Hij wil met jou maaltijd houden. Hij wil gemeenschap met je. Hij wil met je praten. Hij wil bij je zijn. Ik heb een tijd geleden een preek gehouden over God and Man at Table Are Set Down. Prachtig lied uit de jaren 70. Heel raar dat dat nooit doorgestroomd is. Het is zo'n mooi lied. God die met de mensen maaltijd houdt. Dat is wat God wil. Weet je wat wij vaak willen? Wij willen dingen doen voor God. Want dan bewijzen we dat we een goede zoon zijn. Dat is een landarbeider. Het valt nog niet mee om dat zoonschap goed te pakken. Ik sluit af. En er zitten twee opmerkelijke facetten in dit verhaal. En de eerste is, de vader weigert naar de jongste zoon te gaan in dat verre land. Is je dat opgevallen? Wat zegt dat over God? Het zegt dit over God. Dat als jij meent dingen beter te weten, anders te moeten doen, noem maar op, je eigen erfdeel te pakken en je loopt weg, dat hij je laat gaan. Maar ook niet achter je aanloopt. Ergens moet je een keer tegen de muur aanlopen en moet je zeggen van, oeps, dit was fout. Er is nog een opmerkelijk iets. Jezus praat hier over wie God is, maar waar zit Jezus in het plaatje? Iemand een idee? Als we Jezus in het plaatje mochten zetten, waar zijn plaatsen? Zal ik je zeggen waar? Bij die varkensschillen. Daar staat Jezus op jou te wachten. Want dat is wat de incarnatie inhoudt. God die in de diepste duisternis van de mens naar de mens komt en hem ontmoet op zijn diepste punt. Dat is Jezus. En Jezus zegt, ik kom op jouw laagste niveau. Wanneer jij in je diepste zorgen zit of in je meest vieze, vervelende, domme dingen, in je zonde zoals dat heet, daar kom ik jou tegemoet. En dan breng ik je bij papa thuis. Wat zeg je? De berekening is onze kant. En ook Jezus weet, pas wanneer je de omhelzing van God de Vader hebt en je pakt dat op, dat je goed bezig bent. Er gaat iemand naar de raafretret. Eén of twee van ons, geloof ik. Twee, hè, mensen. Raafretret is fantastisch. Ontdekken wie God werkelijk is. En dat gaat echt de liefde van God ontmoeten. Als je pakt, heb je het. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Hebben wij het begrepen? Ik ben nu 63, ik moet zeggen, chips. In 1986 heb ik het boekje geschreven, Vader, wie ben ik? En toen dacht ik heb het begrepen. En nu denk ik begin het te begrijpen. En als ik straks doodga, als ik 95 ben, want dat wil ik halen, dan kom ik boven en zeg ik, oeps, ik dacht dat ik het begrepen had. God blijft een mysterie. Maar één ding staat vast. Wat een liefdevolle vader hebben wij. En wat een voorrecht dat je zelfs met je berekende afgewogen eigen ideetjes naar hem toe mag rennen. Ik nog wat staan? Nee. Ik wil afsluiten met gebed. En de kinderen kunnen gehaald worden. Mag ik jou wat vragen? En kunnen we dat doen in stilte? Dus we allemaal een houding aannemen dat we even bij de Heer zijn. Het fijnste is als we even onze ogen sluiten, want dan heeft iedereen het gevoel dat hij privé is. Mag dat? Mijn vraag aan jou is, waar sta jij in dit verhaal? Ben je nog in het verre land? Ben je op weg naar huis? Ben je bij vader thuis aan het genieten? Misschien ben je het wel alle drie. Ja, op bepaalde plekken ben ik thuis. Maar ook op weg. En ook nog wel in een verland. En mijn vraag is, wil je de deur even dicht houden? Mijn vraag is, waar raakt Gods liefde jou vandaag? Als je nou geluisterd hebt, wat heeft de Heilige Geest tegen je gezegd? Niet Henk Rothuizen, maar de Heilige Geest. En misschien heb je net als ik zo'n intens verlangen van, Vader, ik wil u kennen. Ik maak het verhaal even af zoals ik het zou afmaken. Er was een dag dat de jonge man opnieuw bij zijn vader aan tafel kwam. En hou je ogen even dicht als je wil. En dat is hij. Vader, wilt u me weer naar dat verre land sturen? Want in dat verre land zijn zoveel mensen die u niet kennen. En zoveel mensen die ik verteld heb dat u zo anders was. Ik wil ze gaan vertellen wie u bent. Zend mij. Zoals u uw zoon gezonden hebt. Dat is een echte zoon. In het beeld van de Zoon van God. Heilige Geest, ik bid dat u de liefde van de Vader in onze harten masseert. Niemand kan dat beter dan u, de grote psychiater. Wilt u dat herstellende werk doen? Dat de foto van ons eigen leven een perfecte afdruk wordt van uw wezen. En ik bid dat u komende week zo aan ons werkt. Zo zegen ik jullie in de machtige naam van onze Vader. Amen.